Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
De keuzes van Slot voor het duel met AS Roma, de gifbeker van AZ en Nederlander maakt debuut op het WK. Dit is de AD Voetbal Podcast van 20 mei vandaag met Mikkel Schouka vanuit Lagos. Even voor ons, lekker weer, zonnig, 20, 25 graden. Hoe bereidt Feyenoord zich voor op AS Roma?
Ja, zoals jij het zegt. Dus die temperaturen, lekker weer, mooie omgeving. Met nog veel lachen, ontspannenheid. Het is nog redelijk ver weg, hè, tot de finale. Maar wel elke dag wakker worden als ik die spelers spreek. Elke dag wakker worden met het idee, ja, hij komt eraan, die finale. En ik sprak Orkun Kukçu vandaag en die zei, eigenlijk word ik elke dag wakker met het idee, konden we vandaag maar al voetballen. Dus het is een lange aanloop, maar dat hoort er ook bij. Hè? Een aanloop naar een Europese finale, dat maken niet veel spelers mee. Althans, Nederlandse spelers van Nederlandse clubs. En dit nemen ze toch allemaal wel heel mooi mee op hun cv.
Ja, nou, 6 dagen nog tot die finale van de Conference League. Gaan we zo meteen verder over praten. Nog even het feitje van de dag vond ik een hele aardige. 20 mei 2005, toen was het feest in Almelo. Heracles promoveert namelijk op die dag naar de Eredivisie, waar het in 1986 uit degradeerde. Dus ze promoveren weer in 2005 op 20 mei. En het zou zomaar kunnen zijn dat het historisch feitje van 22 mei is, dat ze gedegradeerd zijn, of van 21 mei, uit de Eredivisie weer.
In 2005 kan ik me herinneren, dat was Peter Bos, hè? Dat was een strijd met Sparta.
Ja.
Ja, en toen bleven ze overeind op het kasteel, werd 0-0. Sparta die wedstrijd had gewonnen, was Sparta het waarschijnlijk geworden. En toen, volgens mij ook de enige prijs die Peter Bos heeft gepakt is in zijn loopbaan.
Dat is wel heel cynisch.
Ja, nee, het is cynisch, is niet lelijk bedoeld, maar dat verwijt krijgt hij natuurlijk altijd. En dat, bij Heracles is het hem wel gelukt. En daarvoor geloof ik bij die amateurclub, AGOVV.
Ja.
Heracles heeft hij naar de Eredivisie gebracht en de kans dat ze er nu uit donder is natuurlijk vrij groot.
Ja, dat wordt dit weekend allemaal beslist natuurlijk. Maar dan moet Excelsior die 3-0 voorsprong wel weten te verdedigen natuurlijk. Hè? Want er zal nog wel iets gaan gebeuren toch in Almelo, mag je aannemen, na deze zepert.
Ja, dat dacht ik ook. Alleen ja, die ploeg moet eigenlijk vanaf het eerste moment steun van het publiek weer terugwinnen. En ja, stel dat ze snel scoren, dan kan het altijd. Excelsior heeft natuurlijk ook een aparte ploeg waarin zomaar iets kan gebeuren. Maar als het niet snel mee zit, dan gaat het publiek ook niet erachter staan. Ja, dan kan ik zelfs die wedstrijd doodmaken. En dan is het denk ik gebeurd. Maar ja, goed. Misschien dat ze zich daar herpakken en met z'n allen nog één keer erachter kunnen gaan staan. Maar die wedstrijd in Kralingen, die ik overigens niet van A tot Z heb gezien, maar die geeft natuurlijk weinig vertrouwen voor deze wedstrijd.
Dat is waar. Goed, 6 dagen tot aan de finale van de Conference League. Feyenoord in Lagos, de plek waar Oranje altijd zit. Dat is een bekend terrein voor ons. Ja. Voelt het ook bekend of voelt het toch een beetje vreemd, omdat Feyenoord daar nu zit?
Nee hoor, nee, eigenlijk is alles hetzelfde. Het is eigenlijk het Nederlands elftal in Feyenoord-kleding. Want ja, ze trainen op hetzelfde veld, althans iets meer naar rechts, maar
ja.
Wel op hetzelfde complex. De persconferenties werden gegeven op dezelfde plek als waar Oranje zit. Oranje is natuurlijk al 6 keer geweest. Wij zitten zelf ook in hetzelfde hotel. Of dat nou boeiend is voor de mensen, weet ik niet. Maar ja, je eet in dezelfde restaurants, dus het is voor ons helemaal vertrouwd. Alleen voor de spelers van Feyenoord is het vrij nieuw. Die hebben geen internationals van Oranje gehad die eerder mee zijn gegaan volgens mij met Van Gaal of met de Boer naar dit soort oorden. Dus ja, die komen in een nieuwe omgeving. En ze hebben het helemaal uitgelegd natuurlijk. Het moet de hele dag over de finale gaan, maar niet zoals het in Rotterdam natuurlijk over de finale gaat, waarbij het ook nog eens gaat over tickets. En als je gaat denken dat het daarover gaat, het moet over die sportieve ambities zijn. Dus Ja, het voetbaltechnische gedeelte, daar hamert Slot op. En dan wil ze even los van de omgeving die natuurlijk steeds gekker wordt in Rotterdam. In de goede zin van het woord. Daar wil ze even van loskomen. Dan komen ze terug zaterdagmiddag. Zondag nog in Nederland en dan vertrekken ze maandag naar Tirana.
Ik kwam in het dorp bij mij tegen. En volgens mij kom je daar ook wel eens af en toe bij de kippenboer. Daar hebben ze alles, zeg maar, Tirana salade. Daar hebben ze Feyenoord hamburgers. Geloof de enige aanbiedingen die ze deze week hebben, heeft in ieder geval ergens de naam van Feyenoord erin zitten.
Ik heb het gezien, de Dessers burger geloof ik, ja. En de Tirana salade. Ja. Ja, nou ja, dat hoort erbij. Hè? Maar dat is bij een groot toernooi bij Oranje natuurlijk normaal, creatief zijn als ondernemer. En nu, dit is natuurlijk iets heel groots. En zeker in de omgeving van Rotterdam, ook daarbuiten. Ja, dan is het handig als je als ondernemer daar ook een beetje op inspeelt. En je merkt het ook wel in je eigen omgeving. En ook bij de nu in Portugal, hoeveel mensen daar toch op afkomen. Ik zei cynisch vanochtend toen ik langs het veld kwam, daar zitten ze, de succesjournalisten. Want ja, Feyenoord volgen is voor veel kranten al niet meer dagelijkse kost. En voor televisiestations stelt natuurlijk ook vaker vooral de kampioen of de Champions League ploegen. En Feyenoord zit daar toch wat onder. En nu komen ze allemaal op de stroop af, zeg maar, die Feyenoord heet op dit moment. Want ja, er is verder niks meer, maar het is ook iets heel groot wat er gebeuren staat.
Ja, maar we hebben het tot aan het begin, zeiden we altijd, ja, die Conference League, weet je, dat is een competitie, waar hebben we het nou eigenlijk over? Maar nu ze die finale hebben gehaald, dan heeft succes vele vaders, hè? Want ik bedoel, iedereen heeft wel nu een aparte Feyenoord pasta, iedereen heeft Feyenoord specials. Ik bedoel, we hebben zelfs op de website Jaap Jongbloed geïnterviewd over Feyenoord tegen AS Roma. Dus het leeft echt, hè? Als Jaap Jongbloed er wat over zegt, dan weten we wel dat het echt leeft.
Ja, nou ja, dan durft iedereen weer uit te komen voor het feit dat ze voor Feyenoord zijn. Dat zijn er overigens best wel veel, hoor. Daar lopen ze meestal niet voor weg. Alleen ja, er was vaak geen reden om ze te bellen. Zeker niet in deze tijd van het seizoen. Maar je hebt gelijk, ja, die Conference League, daar haalden natuurlijk veel mensen de neus voor op. Omdat je er eigenlijk een beetje van uitgaat dat Feyenoord in die voorronde misschien sneuvelt ervan. Dus in de groepsfase, gezien de prestaties die ze in Europa de laatste jaren op de mat hebben gelegd. Maar ja, goed, ze hebben het natuurlijk uitstekend gedaan. En een beetje bij beetje gaat dat natuurlijk leven. En als je dan van de week die finale zag tussen Rangers en Frankfurt, weliswaar in een prachtig stadion met veel meer publiek. Maar dan voel je toch wel, ja, over een paar dagen staat er ook zo'n wedstrijd op het menu. En dan is het met een Nederlandse club. Ja, dat maken we gewoon niet heel vaak mee. En ik heb ook het idee dat het de mensen ook buiten de Feyenoordkring erg bezighoudt in het land. En natuurlijk zullen er altijd mensen zeggen, ja, het is de Conference League. Maar er zijn 3 Europese finales aan het einde van het seizoen. Dat waren er ooit 3, toen werd het even 2. Dus het is best wel bijzonder als je die wedstrijd speelt. En je kunt straks als Feyenoord onverhoopt inderdaad deze prijs pakt. Hè? Dat zou 50-50 gaan we maar vanuit. Ja, dan kun je toch onmogelijk zeggen dat ze een soort vrijgeleide naar de finale hebben gehad. Als je ploeg als Slavia Praag hebt gehad, Olympique Marseille. Maar ook in de pool Union Berlin, die in de top van Duitsland blijft spelen. Maccabi Haifa, daar werd om gelachen, een soort FC Dordrecht. Maar zijn weer kampioen van Israël. Ik weet wel, Israël is niet de beste competitie van de wereld. Maar toch, dus dat zijn gewoon sterke ploegen die ze tegenover zich hebben gehad. En AS Roma is wat dat betreft past perfect in dat rijtje. Het is niet de beste ploeg van Europa. Maar volgens mij hebben ze nog niet zo lang geleden Ajax uitgeschakeld. En Mourinho, een grote naam eromheen. Dus het leeft enorm. En dus soms denk je wel eens, we schrijven heel veel. Maar die mensen zullen toch thuis ook wel eens denken, ja, waar hebben we het nu allemaal over? Maar dat heb ik in dit geval helemaal niet.
Nee, dat wil ik. Want jij volgt Feyenoord al jaren. En ik bedoel, dat kampioenschap met Cuijten 2017 was natuurlijk, was iets unieks wat daar gebeurde, omdat dat niet heel vaak voorkomt. Maar is deze Europese finale vergelijkbaar met wat er toen gebeurde met het kampioenschap? Of is dit groter?
Nee, niet groter, maar ik vind het wel vergelijkbaar. Kijk, het landstitel was natuurlijk helemaal uniek. Ook omdat er Champions League aan vast zat en omdat het ook zo lang had geduurd. Maar ja, dit is wel vergelijkbaar. Het is natuurlijk een kortere race. Het is iets makkelijker, denk ik, kijken voor Feyenoord op dit moment dan de landstitel pakken. En dan gaat het over 34 wedstrijden. Moet je met het kapitaalkrachtige Ajax afrekenen en PSV wat daar nog tussen zit. Maar ja, het feit dat ze in Europa, dat geeft het wel extra cachet natuurlijk, dat ze in Europa, waar ze zo lang eigenlijk van de kastje naar de muur zijn gestuurd, de ploeg als Trentie, nou we hebben het allemaal al opgenoemd, van de mat werden geveegd. Ja, dat ze daar nu zoveel namaken, ja, dat maakt het wel echt bijzonder. En ik heb wel het idee dat de mensen er op eenzelfde manier naartoe aan het leven zijn. Er zijn weer allerlei mensen die kaartjes willen hebben. Er zijn mensen die plots over shirtjes beginnen. En normaal wordt aan mij nooit gevraagd, heb je een kaartje? Kijk, ik wil het nog één keer uitleggen voor de luisteraars, de mensen zullen het wel snappen. Maar wij zijn natuurlijk journalisten, dus wij kopen geen kaartjes. Wij hebben een NSP-kaart, hè, daar wordt voor betaald. En dan uiteindelijk accrediteer je voor een finale, als je dan kan bewijzen dat je een beetje beroepsjournalist bent en niet voor jezelf daar gaat zitten. Dan krijg je dus een kaartje voor de finale. Maar ja, dan wordt aan mij nooit gevraagd, heb je een kaartje? En nu vragen mensen, heb je een kaartje? Wat leuk dat dat gelukt is. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo bijzonder, omdat wij tot aan de WK-finales en zo binnenkomen. Maar je ziet wel dat mensen merken, ja, als je daarbij kan zijn, dat vinden ze dan echt wel iets bijzonders. En dat kan het ook wel worden. Ik ben wel benieuwd hoe het in Tirana gaat lopen, als ik de verhalen mag geloven van de jongens van ESPN, altijd over 60.000 Italianen die kant op gaan. Nou ja, laat het de helft zijn.
Ja.
Dan zijn het er nog heel veel. Er wonen 560.000 mensen in Tirana, begreep ik. En voor Feyenoord hoor ik de getallen van 30.000. Ik moet wel zeggen, niet geverifieerd uit van de tamtam, hè? Dus via. Maar laat dat ook eens de helft zijn. 15.000 en 30.000 Italianen zijn 45.000 mensen waarvan meer dan de helft niet het stadion in kan. Ja, dat kan een volksfeest worden, maar dat kan ook een broeierige sfeer geven. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Broeierig wordt het sowieso volgens mij. Het is al dik 30 graden in Tirana. Dus ja, we tellen allemaal af. Net als de spelers tellen wij af. Alleen ik tel zonder enige zenuw af. En ga daar gewoon zitten. En als je een journalist bent, ja, dan is 4-4 is een verhaal waar je over moet tikken. 0-4 is een verhaal waar je over moet tikken. En 4-0 ook. Dus het maakt voor ons... Is het niet spannend, maar voor de spelers en voor alle Feyenoord-fans natuurlijk wel.
Nou, laten we eventjes doorgaan op wat er nu deze dagen gebeurt. Je kan overal bij zijn bij de training en dat soort dingen?
Ze zijn woensdag aangekomen. Toen hebben ze eigenlijk niet zoveel meer gedaan. Dus toen heb ik ze wel opgewacht bij het hotel, maar ze waren moe. Dus ze gingen meteen, het was ook niet het officieel persmoment of zo, maar ze gingen meteen het hotel in. Maar je kijkt dan even wie er allemaal bij zijn, enzovoort, enzovoort. En vandaag was alles open, dus dan hebben we het over de donderdag. Nou ja, dan krijg je een training voor geschoten. En dan zie je al meteen, ze moeten een heuveltje af om het veld op te komen. Daar kwam Bijlo afgesprint. En met een sprongetje het veld op. Toen dacht ik, nou, als je nog last van onder je aan je voeten hebt, dan neem je dat stapje rustig. Dus dat zag er wel heel goed uit. Maar laatst kwam het veld op. Het eerste wat hij deed was een bal op de 16 leggen en hem schieten. Dus ik dacht, nou, die hamstringblessure, dat gaat ook wel goed. Nou ja, en Nelson en Trauner zag er ook meteen goed uit. Nou, je ziet die training. En het meest opvallende is... Bijlo traint op een bijveld, doet eigenlijk alles mee. Ze gaan 11 tegen 11 spelen en Bijlo staat bij de basisploeg onder de lat. Dus ja, dat was eigenlijk het nieuws van vandaag. En Slot heeft het na afloop toegelicht en zei, ja, je kan altijd een terugslag krijgen. Maar goed, zijn revalidatie gaat erg goed. Hij zit aan het einde van het traject waar ze net doorheen. En als hij geen terugslag krijgt, dan gaan we samen beslissen wat we doen. Maar eigenlijk merk je aan alles dat hij, als Bijlo zich goed blijft voelen, dat hij hem op gaat stellen. En toevallig had ik een interview met Marciano, ja, die dan op zo'n terras aan komt wandelen. Ja, dan moet je ook zijn eerste vraag stellen met, ja, ik had eigenlijk een ander verhaal in gedachten. De man die plots in de Europa Cup finale van Feyenoord gaat keepen. Nou, die bleef ook wel een beetje in de trant zoals het nu bij Feyenoord gaat. Zou ook wel heel gek zijn als die tegen mij had gezegd, ze zoeken het allemaal maar uit hier bij Feyenoord. En die finale kan me gestolen worden. Maar ja, hij benadrukte voortdurend dat hij zijn rol kende. Dat hij als de ploeg zich nodig had, dat hij er zou staan. Dat hij trots was op het feit dat hij zijn steentje heeft bijgedragen aan de weg naar de finale. Ja, dat hij zich ook dat het niet ging om hartje viel, zoals bij Ajax zag bijvoorbeeld. Hè, die bal die in de kruising vloog van Tadić. Maar dat het gaat om hoe je opstaat. Dus ja, je proeft bij al die spelers wel. En je ziet ook die B-ploeg heel hard trainen. Dat er eigenlijk niemand tussen loopt die denkt, ja, dit is niet mijn succes, zoek het maar uit. Dus ze zijn er toch in geslaagd, ondanks het feit dat ze altijd dezelfde spelers opstellen zo'n beetje. Om het toch een heel team te laten blijven. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat alles nieuw is. Want ja, dat is een vraag voor jou. Feyenoord is natuurlijk aan een opmars bezig met Slot. Met alles wat er omheen zit, Pusic, Hulshof, noem ze allemaal maar op. Maar hoeveel spelers kun je eigenlijk dan, of hoeveel mensen in de omgeving van Feyenoord... Dan heb ik het over trainers, technische staf, noem alles maar op. Tot ex-topvoetballers rekenen. En dan heb ik het ex-topvoetballers vooral over... ja, heb je een groot toernooi gespeeld? Heb je Europa Cup finales gespeeld? Heb je landstitels in het buitenland gepakt? Nou, hoeveel zou dat er zijn, denk jij?
Ik denk niet veel.
Nee. Heel erg weinig. Frank Arnees heeft natuurlijk in de top gespeeld. Ook in de Europa Cup finale. Met Anderlecht tegen Spurs in de jaren 80 van Persie. Onherroepelijk, maar die zie je niet bij. Arnees overigens ook niet. En ja, John de Wolf kun je er met enige fantasie ook nog bij rekenen. Hij heeft natuurlijk een WK gespeeld.
Sipke niet?
Maar voor Sipke niet. Dus je krijgt het, en dat is ook weer niet om cynisch te doen, voordat we boze bellers krijgen in deze weken.
Boze bellers ook.
Boze mailers van deze weken van euforie. Maar het is natuurlijk, ja, het zijn natuurlijk vooral de mensen van NAC, PEC, Cambuur, die Feyenoord in gang hebben getrokken.
Nou, luister Mikkels. We hebben een tijd geleden met Sjoerd in een van de podcasts al geconstateerd dat Ajax wordt geregeerd door de provincie. Ik bedoel, Van der Sar is een voorhouder. Hamstra is een, wat is het, Groninger, ergens die hoek. En Huntelaar komt ook niet uit de hoofdstad. Ook Feyenoord is overgenomen.
Ja, je kunt onmogelijk zeggen dat het verkeerd is gegaan.
Nee.
Alleen je speurt in die weken natuurlijk naar allerlei verhalen. Ja, dan zie je wel dat er weinig zijn. Ik had Arnezen er nog over gesproken. En die zei, ja, op zich is het niet zo erg. Alleen je merkt wel dat zo'n finale is toch iets heel anders dan andere wedstrijden. Hè? Dus het is een halve finale. Het gaat kort op elkaar, zit de competitiewedstrijd ertussen. Maar nu is het plots voorbij, die competitie. Ja, en dan gaat het 10 dagen lang alleen nog maar over een finale. En dan kan het natuurlijk wel eens zijn, als je onervaren bent, dat je op een gegeven moment in je bed wakker wordt in Lagos. En dat je denkt, ja... Als dat balletje nou onder mijn voet doorgaat in die laatste minuut.
Nou ja, die wedstrijd om de Europa League. Eintracht Frankfurt tegen Rangers. Ja. Daar gaan natuurlijk 2 fouten. Zijn 2 doelpunten gelijk. En het zijn 2 momenten die normaal in de wedstrijd niet heel snel gebeuren. Maar juist in zo'n finale dus wel kunnen gebeuren.
Nou ja, Rangers had het eigenlijk in handen natuurlijk. Geven de 1-1 weg. En maken ook die 2-1 niet in de laatste minuten. Ja, en dat zijn natuurlijk wel momenten die... dat moeten die spelers zich ook beseffen. Zonder dat ze daar nou plankenkoorts van moeten krijgen. Maar dat zijn natuurlijk wel momenten die je leven lang bijblijven. He, niemand weet straks nog wie die voorzet gaf tegen Go Ahead en wie die bal thuis binnen knikte tegen Fortuna, bij wijze van spreken. Maar je weet straks wel, ja, wie maakte de winnende in de Europa Conference League finale. Maar ook, wie maakte de fout waardoor je hem eventueel niet won. En dat gaat natuurlijk aan je kleven in de rest van je carrière. En ja, daar moet je natuurlijk mee om kunnen gaan. En het gaat zo goed bij Feyenoord dat ik het idee heb dat ze alleen maar aan de positieve kant denken. Hè, dat die beker straks terugkomt en die huldiging. En hoe gaan we dat doen op Rotterdam Airport? Spelers zijn er natuurlijk niet zo mee bezig. Maar ja, er wordt dan gevraagd, moeten we ons accrediteren op Rotterdam Airport? Weten die mensen wel wie journalist is en wie niet? Kunnen we vooraan staan? Maar er is natuurlijk ook een scenario denkbaar dat AS Roma die finale wint. En ja, het is goed natuurlijk dat die spelers uitgaan van het positieve. Maar je moet reëel zijn. Ja, het is 50-50 denk ik wat er gaat gebeuren.
Maar heb jij de vraag der vragen al gesteld aan Slot? Ik heb hem gisteren ook behandeld in de podcast. We hebben van Frank de Boer geleerd. Je moet bij 2010 bij het WK was de fout dat ze dachten aan de finale. Ja. Je moet denken aan de rondvaart.
Ja, nou, de rondvaart zal er niet komen in Rotterdam. Nee. Maar ja, dat is natuurlijk een geëikte patroon van de mensen die mental coaching en dergelijke doen. Dus je moet over de prestatie heen kijken. Hè? Dan neem je de prestatie mee.
Ja.
En denk je nou de finale halen en dan toch. Maar goed, ik heb ook wat spelers vandaag gesproken. En die zeggen wel ja, of we die finale wel of niet winnen. We willen hem natuurlijk winnen, maar het is toch wel heel bijzonder. En misschien is dat een klein verschil met Mourinho. Ik weet niet of dat een verschil is wat straks in negatief uit kan pakken voor Feyenoord. Maar ik denk dat Mourinho niet denkt, nou ja, we hebben die finale al gehad, is al mooi.
Nee, die willen winnen.
Hoewel die huilend bij de halve finale stond, zo is het ook alweer. Maar ja, de AS Roma wint ook nooit een prijs in Europa, zo is het ook. Maar ik denk dat die misschien wat, ja, nou, het is een beetje gisteren hoor. Maar misschien dat die toch wat minder enthousiast zijn over alleen maar de finale halen en die prijs vooral willen winnen. En in Rotterdam is het dak er natuurlijk al af dat die finale is gehaald. En dat heeft ook te maken met hoe dit seizoen is opgebouwd, met allerlei nieuwe mensen. Het seizoen van transitie, noem alles maar op.
Even nog één vraag over Feyenoord. Dan gaan we daarna nog praten over AZ en Utrecht, Vitesse. En natuurlijk ook over die Nederlander die naar het WK gaat. Stel, jij bent nu Mourinho. Je hebt Feyenoord dit hele seizoen gezien. Je hebt alle wedstrijden gezien. Stel, jij bent Mourinho. Je hebt die banden bekeken. Je hebt alles nog eens een keer teruggehaald. Je bent als een bezetene in de huid van Arne Slot gekropen. Waar zou hij Feyenoord pijn doen?
Nou ja, ik vroeg dat vandaag op de persconferentie, omdat Slot deed een partijspel en die gilde tegen zijn basisploeg. Naar voren, Guus, naar voren, want wij moeten winnen. Na afloop vroeg ik hem, was dat nou iets omdat je straks denkt, ja, wij gaan die wedstrijd in om te winnen. En Mourinho gaat hem om hem neutraal te maken en probeert hem uiteindelijk ook te winnen, maar niet op basis van het initiatief. Nou, Slot ontkende dat en die zei, nou ja, het was meer eigenlijk gewoon een partijspel, dus het was minder spannend dan dat ik had gedacht of gehoopt. Het was gewoon een partijspel, het stond 2-2 en ik wilde dat de ene partij zou proberen te winnen. Wat op zich natuurlijk niet zo interessant is, want ja, het zijn allemaal zijn eigen spelers. Dus het maakt voor hem waarschijnlijk niet zo uit wie er wint. Hoewel hij natuurlijk hoopt dat de basisploeg het goed doet. Maar ja, zij gaan natuurlijk naar voren. En Mourinho kan ze dan natuurlijk pijn doen in de tegenstoot. En dat heeft hij natuurlijk tegen Ajax toen gedaan met Manchester United. Had hij wel betere spelers. En toen kon hij uitstekend onder de pressing van Ajax uitspelen door de lange bal op Fellaini te spelen. Ja, dat zou nu ook kunnen. Het is natuurlijk een beetje vergelijkbaar voetbal. Het bosvoetbal, iets meer kamikaze voetbal denk ik dan het slotvoetbal. Maar ja, Feyenoord gaat komen. En daar zal natuurlijk op een gegeven moment toch de ruimte die zal worden weggegeven.
Dat zeg ik tegen Marseille ook natuurlijk. Die kwamen er ook een paar keer gevaarlijk doorheen.
Ja, nou ja, die thuiswedstrijd gaf al aan. Hè, ja. Dat had ook 4-4 kunnen zijn. Maar daar zit het er natuurlijk. Kijk, Slot zou natuurlijk gek zijn als hij deze wedstrijd ingaat met het idee, nou, we hebben het hele seizoen aangevallen, maar we gaan nu vandaag met de kont erachter spelen. Ja, dat zou ook gek zijn. Dus ze gaan doen wat ze willen. Ja, dat weet Mourinho natuurlijk. Dus er komen altijd een paar momenten op als je de bal verliest. En daar moet Feyenoord natuurlijk heel erg secuur in zijn. Als je meer de bal verliest dan normaal, ja, dan kom je in de problemen. Zijn ze heel vast in balbezit, wat ze in een paar wedstrijden natuurlijk heel erg zijn geweest. En ook dat eerste uur bijvoorbeeld tegen Ajax. Ja, dan is er van alles mogelijk. Maar ga je de ballen verliezen met de mogelijkheid dat er zomaar 3-4 spelers van Roma eruit kunnen komen, ja, dan wordt het lastig. Roma speelt met 5 man achterin, hè? Dus het befaamde 5-3-2 systeem. Dat is vaak ook niet al te makkelijk. Je ziet vandaag hoe hij dat probeert op te lossen, hè? Dat als de bal er is, dat Geertruiden, wat hij vaker heeft gedaan, geen rechtsback is, maar die komt er dan op het middenveld bij. Ja, dat wordt natuurlijk een tactisch steekspel. En misschien wel een botsing van stijlen, hoewel Slot zei dat hij vond dat er best wel overeenkomsten waren tussen Roma en Feyenoord, ook in speelstijl, omdat hij vond dat Roma niet zo heel verdedigend speelde als dat wij allemaal in het gedachte hebben. Maar ik denk toch dat Roma die wedstrijd ingaat met het idee van, nou ja, Feyenoord, hier heb je de bal en laten we het dan maar zien als jullie zo goed zijn. En dan gaan wij kijken, als je hem verliest, hoe goed jullie dan nog steeds zijn als wij eruit proberen te komen.
Blijven mee aftellen richting die wedstrijd. Even ja. Dan naar die wedstrijden om Europees voetbal. Die play-offs, die voorronde Conference League die op het spel staat. AZ heeft al geen gemakkelijk seizoen. En dan speel je in Friesland tegen Heerenveen. Denk je, nou, die 2-1 trekken we over de streep. Hè, nadat ze 1-0 achterkwamen. 2-1 voorsprong. Minuut 90 Sar. 5 minuten in de extra tijd Halilovic. 3-2 voor Heerenveen. Ah, dan ben je toch mentaal gebroken. Wat moet je nou nog doen als Pascal Jansen om die groep een beetje normaal aan de start te krijgen bij die tweede wedstrijd?
Nou, heel erg duur natuurlijk dit. Ja. Want als je 2-1 voor staat vlak voor tijd, dan is eigenlijk die thuiswedstrijd, dat gaat dan, dan ben je al met anderhalf been in die finale. En met 2-2 is het ook nog niet verloren, maar 2 goals in blessuretijd weggeven. Dat verandert het volledige perspectief voor die thuiswedstrijd. En het is al geen topseizoen voor AZ. Ja, dat geeft ook de Eredivisie wel weer een beetje waar. Want we hebben het een tijdje geleden over Heerenveen gehad. Hè? Dat ik in de winterstop had gezegd, joh, verkoop die Heerenveen, maar we maken het uit, je bent toch al veilig.
Ja.
En toen in één keer daalden ze naar beneden. Toen zei ik, ja, ze waren helemaal niet veilig. Ze kwamen nog geen probleem. Maar toen ging het in één keer weer lopen. En nu is het eigenlijk de best presterende ploeg onder de top 4. Hè? Ja. Want de laatste weken ging het daar wel goed. Ja, dat is ook een beetje de Eredivisie. Maar ja, ik denk uiteindelijk, maar ik wil de Friezen niet boos maken. En ook tenminste uit Arnhem niet en uit Utrecht niet. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel het beste is als AZ die dat ticket pakt. Voor onze coëfficiëntie Polonaise. Maar goed, ja, die hebben er ook een heel slecht einde van het seizoen van gemaakt.
Ja. Ja, dat is wel duidelijk te zien, zeg maar. Je moet er nog, dus oprichten is nog een herkansing natuurlijk in Alkmaar.
Ja.
En ook wel aardig, Utrecht speelt natuurlijk tegen Vitesse. Dat Willem Jansen, de man die afscheid neemt, na 3 minuten al die 1-0 kan maken voor Utrecht. En daarmee de oudste doelpuntenmaker in de play-offs is sinds Pierre van Hooijdonk. Dat was sinds 2007, 35 jaar en 319 dagen. En dan daarmee afscheid kunnen nemen met dat soort feiten is wel leuk voor Jansen, toch? Hè? Ik bedoel, je bent klaar?
Ja, absoluut. En of je nou fan van hem was of niet, hij heeft het voetbal best wel kleur gegeven bij de clubs waar hij heeft gespeeld. Hij heeft zich altijd eerlijk uitgelaten in interviews, hè? Niet dat er omheen draaien of vergoeilijken. Ik heb altijd wel een prettige speler gevonden om naar te kijken. Ik vond het eigenlijk zonde dat hij dit seizoen op een zijspoor dreigde te raken. En het is leuk dat hij aan het einde van zijn loopbaan dan toch nog van die bank af is gekomen en nog wat kan laten zien. En kijk, die statistiek dat is op zich wel aardig. Van Hooijdonk had niets aan het doelpunt volgens mij. Hè? Volgens mij
nee.
Dat heeft de play-offs tot
2007 was voor mij dat ze eruit gingen daarna.
Ja, maar je ziet aan Feyenoord. Kijk, ik verwacht niet dat Utrecht de play-offs zomaar wint. En als ze die winnen, dat ze in Europa zo ver komen. Maar mensen verketteren het ons soms wel eens om als je het zegt. Maar die Conference League play-offs vorig jaar natuurlijk. Daar werd om gelachen. En de Conference League moest het allemaal nog wel in de krant. Moest het allemaal nog wel uitzenden, want het ging nergens om. Maar je ziet toch, ja, in de Conference League kan je in ieder geval die groepsfase wel behalen. Want er zitten natuurlijk belachelijk slechte ploegen in die voorrondes. Ja, dat is toch voor zo'n club heel belangrijk. Dus dit kan van Jansen ook nog een hele belangrijke treffer zijn. En Utrecht ook zwak de laatste weken. Maar ja, als je die tegen Heerenveen zou zetten, zou jij er dan geld op zetten dat Heerenveen absoluut niet?
Ja, ik vind het ook wel lastiger. Maar moet je je voorstellen zometeen dat Kees van Wonderen een nieuw contract heeft getekend en volgend jaar met Heerenveen gewoon Europa ingaat?
Ja, op zich is het natuurlijk... Tot vorig seizoen dacht ik, ja, als je nieuwe trainer bent, dan moet je er werken aan je ploeg. En dan zit je helemaal niet te wachten op uitwedstrijden ergens in Estland of in Letland tegen een heel klein ploegje. Waar het dan hartstikke moeilijk gaat en dan krijg je dat morrende publiek. Maar ja, bij slot zijn het juist de wedstrijden geweest waarin hij heeft kunnen schaven aan zijn ploeg en van niveau steeds een stukje omhoog is gegaan. Ja, en van de week zei hij hier dan Atletico Madrid. Dat was uiteindelijk voor hem de eye-opener. Daar heeft hij gezien, kunt tegen een grote club wat laten zien. Maar ik denk dat hij die wedstrijden daarvoor allemaal nodig heeft gehad. Dus ja, ook voor Henk Vrezer bij Utrecht of straks inderdaad voor Van Wonderen bij Heerenveen. Of noem ze maar op, die trainers. Is het misschien wel goed om in die competitie te komen, waardoor je een wedstrijd op niveau krijgt waar het echt om gaat. En dan kan je ook aan je team schaven.
Dat is waar. Nou, tot slot dan nog even naar een felicitatie. Want het heeft lang geduurd, maar Danny Makkely mag eindelijk zijn debuut maken op het WK. Had natuurlijk steeds die vervelende scheidsrechters voor zich, maar nu mag hij echt als scheidsrechter aan de bak in plaats van als VAR.
Ja, want in Rusland was hij alleen VAR, hè?
Ja.
Dan had hij die hele belangrijke call van Zuid-Korea tegen Duitsland, volgens mij.
Ja.
Ja, en toen was Kuipers natuurlijk zat op zijn troon. Maar bij het EK zat hij er al bij. Dus ja, het zou wel heel gek zijn geweest als hij er niet bij had gezeten. Ik denk wel, maar dat kunnen we niet bewijzen. Maar ik denk wel dat die rel met de Paris Saint-Germain eigenaar.
Ja.
Dat hem wel part heeft gespeeld. Of kan spelen ook.
Want?
Die man is natuurlijk vrij machtig. En ik wil geen complot hier blootleggen. Maar Hij krijgt nu ook geen Europese finale. Hè. Vorig jaar had hij de halve finale gefloten van het EK. Het zou niet zo gek zijn als hij één van de drie Europese finales zou hebben gefloten. Hij heeft wel een halve gekregen, maar ik denk wel dat dat relletje en die boosheid bij Paris Saint-Germain, de club die mede verantwoordelijk was voor het omgooien van de Super League, noemden we het, ja. De Super League, van die grote clubs, die staan er natuurlijk gewoon heel goed op bij UEFA, bij Infantino enzovoort. En het is niet makkelijk te bewijzen, maar het is wel heel makkelijk om een scheidsrechter natuurlijk weer een beetje opzij te schrijven. Dus ja, als je er niet goed op staat bij die mensen, dan denk ik dat het je eerder kwaad doet dan goed in je loopbaan. Dus ja, misschien heeft dat wel nadelige gevolgen voor hem. WK is dan weer een ander verhaal. Ja, daar komen 36 scheidsrechters op.
Ja, zoiets. Dat is een hele zwik natuurlijk.
Ja, dus dat hij daarbij zit, dat is natuurlijk wel logisch. Hij heeft bij ons ook het klassement gewonnen. Hè? Dus,
logisch dat je dan geselecteerd. Dan word je geselecteerd natuurlijk.
Nou ja, inderdaad. Je zou wel denken als je daar niet naar kijkt. Ja. Overigens over het klassement gesproken. Wordt dan... De Oostenrijkse televisie, ja, die pakte uit met Gernot Trauner. AD Sportwereld in beeld. Winnaar van het spelersklassement. Gernot er trots naast. Dus dat was goed. Dat was goed gegaan.
Mooi.
Ze waren trots dat een van hun spelers, een van hun landgenoten, de beste speler van de Eredivisie is geworden.
En heb jij dan ook nog een interview moeten geven aan de Oostenrijkse televisie over het feit dat hij dat is geworden of niet?
Nee, daar ben ik verder niet voor gevraagd. Ik moet zeggen dat het sowieso fijn, het heeft nooit zoveel succes, maar ik hoor sowieso niet zoveel zenders die... Maar het kampioenschap was het wel zo, er werd werkelijk de hele dag doorgebeld of je even wilde vertellen over Feyenoord, maar misschien zijn er nog niet zoveel wakker geworden of zitten ze niet op mijn mening te wachten, wat ik me heel goed kan voorstellen.
Zo hoor je al te vaak in die podcast natuurlijk, dat is het natuurlijk een beetje.
Ja, de podcast afdraaien. Ja. Mogen ze die fragmenten pikken?
Ja, natuurlijk. Als ze een beetje erin zeggen dat jij het in de AD Voetbal podcast doet, prima. Waarom niet? He?
Ja, uitzending 204.
Precies. Vroeg me trouwens wel af, hè, na dit jaar, durven de Gauwkaartjes nog een vakantie te boeken volgend jaar? Of durf je dat niet meer nu Slot trainer blijft volgend jaar?
Nou, het wordt wel weer makkelijker, omdat hij in de zomer, als hij nu in de groepsfase komt, dan is de hele zomer oefenwedstrijdjes, dan kan het wel weer. Maar
ja, maar volgend jaar?
Ja, Europa League. Als je me nu vraagt, zeg ja, die gaan ze natuurlijk nooit spelen, die Europa League finale, maar ja. Toven naar Slot, je weet het nooit, hè. Nee. We gaan heel voorzichtig dat schema van die Europa League ernaast leggen en dan zo laat mogelijk boeken dit jaar.
Ja, dat zou ik ook maar doen, ja, dat je niet in de problemen komt als het erop gaat, hè.
Maar als ik dit thuis vertel, want ik kom nu uit Lagos, moet ik nog naar huis dan. En ze luisteren toevallig uitzending 204, dan heb ik weer wat uit te leggen. Dus voorzichtig, breng dit even heel voorzichtig in deze podcast.
Niet als kop, zeg maar.
Beetje uitveden dit, het laatste. Dat je hier helemaal,
niet als kop boven de podcast. Gauwkaart gaat volgend jaar laat op vakantie.
Nee, niet als kop. Nee, want dan word ik ook niet naar het vliegveld gebracht voor Tirana en zo. Nee, niet als kop.
Oké, goed. Nou, de komende dagen nog veel meer daarvan uit Lagos in natuurlijk de krant en op ad.nl. Komende week natuurlijk ook heel veel aandacht voor die finale van Feyenoord. Woensdagavond in de Conference League met jou onder andere. Dus Mikos, dank voor vandaag. Wij spreken elkaar later weer.
Ja, oké.